Ooggetuigen, een serie van de podcast Voorwaarts. 10 korte overdenkingen rondom het lijden en sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Laat je inspireren door de woorden en daden van ooggetuigen. In dit deel gaan we opnieuw luisteren naar iemand die we nou niet bepaald vaak tegenkomen in de Bijbel. Wel vinden we hem in alle 4 de evangeliën. Jozef van Arimathea. Daar hangt hij, de Zoon van God. Zo'n 9 uur na zijn kruisiging sprak hij de woorden: "Het is volbracht." Maar was hij echt al overleden? Soms duurde dat wel een paar dagen, wisten ook de Joodse leiders. Maar wat ze ook wisten, was dat een gehangene voor het einde van de dag begraven moest zijn, zodat hij het land niet verontreinigde. Deuteronomium 21. Normaal gesproken lieten de Romeinen de veroordeelde hangen voor de roofvogels, maar ze waren bereid om mee te gaan in dit Joodse gebruik, als de gekruisigde maar gestorven was. En daar zit het probleem, denken de leiders. Dus is daar de onvermijdelijke vraag of de benen gebroken konden worden. Omdat het morgen Sabbat is en ook nog eens de Sabbat in de week van Pesach is haast geboden. Geen probleem voor de Romeinen. Met een ijzeren hamer werden de ledematen verbrijzeld om zo het overlijdensproces te versnellen. Eerst zijn de misdadigers aan de beurt. Best opmerkelijk omdat ze Jezus hiermee eerst voorbij lopen. Maar opnieuw zien we wie er de regie heeft. Wat er met Jezus gebeurd is totaal onverwacht. Hij is wonderlijk snel gestorven. Dat is niet toevallig. Zo gaat er opnieuw een profetie in vervulling. De profeten profeteerden niet alleen dat Jezus zou sterven, maar ook hoe dat zou gebeuren. Vervolgens is daar de speer. De genadestoot? Nee, we kunnen lezen dat Jezus al is gestorven en we weten dat ook de soldaten hiervan overtuigd zijn. De speerstoot lijkt op een laatste controle. Dat er bloed en water tevoorschijn komt, kan duiden op een fysieke hartbreuk. Maar Johannes laat ons iets belangrijks weten. Dit is het onweerlegbare bewijs dat Jezus gestorven is. Als waarachtig mens van vlees en bloed. Niet alleen God, maar ook een mens, zoals jij en ik. Indrukwekkend. Daar hangt hij, de Zoon van God. Maar ook mens. En nu? Normaal gesproken werden de lichamen van misdadigers na een overlijden verbrand. Voor de leiders was dit ongetwijfeld een goed plan. Zo zal elk spoor van Jezus uitgewist worden. Pilatus was echter verplicht om de doden aan de zorg van familie of vrienden over te dragen, als deze daarom vroegen. En daar staat dan ineens een voor ons onbekende vriend. En misschien wel niet alleen voor ons, maar ook voor de mensen die dichter bij Jezus stonden. Jozef van Arimathea. Opnieuw een verwijzing naar een geboorteplaats, waarschijnlijk het oude Rama of Ramataim Sofim, in het gebergte Ephraim, het tegenwoordige Rentis, op zo'n 32 kilometer van Jeruzalem. Jozef van Arimathea, een rijk, goed en rechtvaardig man, een van de leiders, onderdeel van het Sanhedrin. Hij meldt zich bij Pilatus. Was hij daar ineens? Of was hij ook ooggetuige van de kruisiging? Ik denk het wel. Maar wat zal hij een moed hebben verzameld? Dit is toch echt de plek waar hij moet zijn? Want het lichaam van een misdadiger moest officieel door de overheid worden vrijgegeven. Door zijn hoge positie heeft Jozef echter makkelijk toegang tot de stadhouder. En daar vraagt hij om het lichaam van de gestorven Jezus. Pilatus reageert verbaasd. Ook hij wist dat het vaak een dag of enkele dagen duurde. En dus komt de verantwoordelijke Romeinse hoofdman nog een keer in beeld. Hij geeft de bevestiging. Hij wist het niet alleen. Hij had het zelf gezien. Hij was ooggetuige van zijn dood. Dus een schijndood is uitgesloten. De hoge positie van Jozef zal hem opnieuw geholpen hebben. Hij krijgt een snelle toestemming om het lichaam mee te nemen. Gelukkig staat hij er niet alleen voor. We komen voor ons een nog iets minder onbekende vriend tegen, Nicodemus. Ook hij was als vooraanstaande Jood lid van het Sanhedrin. Deze twee mannen samen nemen het lichaam van Jezus. Hoe bijzonder is dat? Ze hebben een goede taakverdeling. Jozef heeft voor het graf en de windsels gezorgd. Nicodemus voor de specerijen. En wat voor? In onze mate gerekend 33 kilo. Een teken dat ze Jezus grote eer wilde bewijzen. En een teken dat ook hij een rijk man is. Het lichaam wordt in doeken gewikkeld, met daartussen de specerijen. Omdat het lichaam tot ontbinding zou overgaan, werd met de specerijen de lijklucht tegengegaan. Als het lichaam van Jezus gereed is om begraven te worden, wordt het naar het graf gebracht. Hij krijgt, hoe kan het ook anders, een nieuw graf. Dat wil zeggen dat er nog nooit iemand in begraven was. Er was nog nooit ontbinding geweest. Een grafkamer, uitgehouwen in een rots, met zijn rustplaats. Begraven, als teken dat hij werkelijk gestorven is. Hij moest begraven worden als onderdeel van zijn vernedering. Voor wie nog twijfelde aan de auteur van het script, het graf ligt dus dicht bij Golgotha. God zelf had voor alles gezorgd, zodat zijn zoon op zo'n korte termijn begraven kon worden. Ook gaat er opnieuw een schriftwoord in vervulling, Jesaja 53 vers 9. Bij de rijken was hij in zijn dood. De rol van Jozef van Arimathea, de rijke man met een graf. En daarmee dus ook een graf geschikt voor een koning. Jozef kwam dan wel uit Arimathea, maar uit het feit dat hij een graf had in Jeruzalem, kunnen we afleiden dat hij in Jeruzalem woonde. We zien hier dat Jezus ook buiten Galilea volgelingen had. Sterker nog, zelfs in de voornaamste kringen, in het Sanhedrin. Van Nicodemus wisten we al dat hij een volgeling wilde zijn, maar hier zijn we getuigen van een tweede. Uit angst voor zijn collega-leiders was hij namelijk een verborgen volgeling van Jezus. Zijn positie zou op het spel komen te staan als hij zich openlijk voor Jezus uitsprak. Hij riskeert zijn positie als raadslid. Maar het overlijden van Jezus zet alles in een ander perspectief. Hier zien we waarom hij zoveel moed had verzameld. Hier zien we direct het eerste krachtige effect van het sterven van Jezus. Jozef van Arimathea laat openlijk zien dat hij een discipel is van Jezus. Hij bekent kleur. Dat is ook mijn slotvraag aan jou. Ben jij een anonieme volgeling in het verborgene? Of heeft het sterven van Jezus ook voor jou persoonlijk zo'n impact dat je kleur bekent in woorden en daden, op wat voor plek je ook begeeft of in wat voor gezelschap? Ik wil je uitdagen om uit te stappen, om zo net als Jozef gebruikt te worden in het script van God. Tof dat je luisterde, op naar deel 7 en deel de podcast gerust in je netwerk.